Welkom bij deel 2 van de CryptoCast 246, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws en dat is de vorige aflevering, A, 246A. Nu gaan we in 246B praten over het drama rond FTX, toch ook weer, want alles gaat daarover op dit moment met Bert Slachter en Peter Slachter. En luisteraars mogen zelf uitmaken wie hier de co-host is en wie hier de gast. Het maakt niet zo verschrikkelijk veel uit. Voordat we beginnen, wel even dit. De CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic. Al 10 jaar de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Wat de CryptoCast-redactie betreft, als je graag luistert, vergeet je dan niet te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Oké, we gaan aftrappen. We moeten het hebben over de figuur van Sam Bankman-Fried. Die op een gegeven moment verscheen als redder van BlockFi en van Voyager en van ik weet niet wie allemaal nog meer, maar kan een van jullie mij vertellen, wie is hij? Waar komt hij vandaan?
Nou, ik kan wel even Peter. Een poging doen.
Ja.
Sam Bankman-Fried. In het noorden van het land ook wel Sam Bankman-Patat. Ja. Ja, we moeten. Ik ja. vind het dat we alle verbasteringen moeten langs laten komen.
246A noemde ja. Bert hem daarnet nog Sam Bankrun.
Ja, maar weet je, het is allemaal natuurlijk zo dramatisch. Je moet er ook een beetje lucht in houden. Hè, want ja. anders zitten we allemaal te huilen hier.
Ja, je wordt er wel een beetje weemoedig van, ja.
Houdt de mens overeind. Ja.
Dus... Ja, hij heeft dus in 2017 Alameda Research opgericht. Er is 19 FTX. En in de periode van de groei van FTX presenteerde hij zichzelf meer en meer als de Robin Hood van de sector.
De weldoener.
En daar werd ook best wel gretig gebruik van gemaakt van dat imago in de media. Dus al snel ontstond er een beeld van een whiz-kid, succesvol ondernemer, een weldoener.
Een miljardair, hè?
Hij rijdt in een Toyota Corolla en hij slaapt op een zitzak, draagt korte broekjes, t-shirts en zo.
En commune ook nog eens een keertje.
Ja, ja, hoe dat precies zit, weet ik niet. Mm. Maar hij woonde naar verluid samen met nog zijn studiegenoten en zo. En zijn mantra was, ik hou 1% van wat ik verdien, de rest geef ik weg. Ja. En dat werd toch als zoete koek geslikt. Werd een coverboy op allerlei grote magazines. En dat heeft ook te maken met zijn achtergrond. Hij is 30, 192, zoon van 2 professoren in de rechtsgeleerdheid. Nou, dat geeft natuurlijk ook wel wat statuur. Ja. Zijn vader en moeder zijn utilitaristen.
Wat betekent dat?
Nou, dat betekent dat ze het waarderen als je handelt ten bate van het grotere geheel. Dus je wordt afgerekend op je daden.
Het nut daarvan.
Is dat zoiets als het doel heiligt de middelen?
Nee, dat niet. Dat niet. Ja, dat zou in dit geval wel goed passen. MIT-student, 2 studies afgerond. Hè. En voordat hij met Alameda Research begon, werkte hij kort als directeur bij het Centrum voor Effectief Altruïsme.
Zo.
Ja, weet je. Hè. Nou, als dat degene is die zo'n bedrijf laat groeien, dat, weet je, en hij gedraagt zich zo, hij draagt dit uit, nou, die zetten we op een voetstuk. En daar stond hij dus ook. Maar daar viel hij dus met een klap af afgelopen week.
Ja, met een korte broek.
Dat is duidelijk.
Ja, maar hij begon dus met dat bedrijf Alameda Research. Wat is dat voor een bedrijf? Of wat was het?
Ja, dus hij heeft vrij kort heeft hij voor dat altruïsme instituut gewerkt als directeur. Zag wel wat in dat crypto wereldje. Was daar eigenlijk niet zo heel erg mee bekend. Maar zag daar brood in en richtte dat op met Gary Wang. Dat was zijn mede-oprichter. En die kende hij inderdaad van zijn MIT-periode. En dat is opgestart gewoon als zijn eigen handelskantoor. Dus een hedgefonds. En dan niet een conservatieve, maar een agressieve.
Het had iets te maken met arbitrage, geloof ik.
Dat is het
verschillen internationaal gaat uitbuiten.
Dat is het verhaal. Dus het verhaal is eigenlijk sinds de oprichting, van, joh, waar heeft Alameda nou zijn miljoenen mee verdiend? Dat met arbitragehandel is gebeurd. En dus eind 2017 lag de bitcoinprijs bijvoorbeeld in Korea en Tokio een stuk hoger dan de rest van de markt.
Ja.
Tot 30% in Korea. En dat prijsverschil zou zijn uitgebuit door Sam Bankman-Fried en consorten.
Ja, hij heeft zelf in een interview met Raoul Paul een keer gezegd op Real Vision dat de reden is dat het Alameda Research heet, dat ze daardoor bankrekeningen konden krijgen bij banken in Japan. Als ze het Alameda Crypto hadden genoemd, kon het niet.
Ja, ja, ja,
maar door
het zo
te noemen, konden ze. En dat zou dan de reden zijn dat ze die arbitrage konden doen. Hè?
Maar er is wel heel duidelijk een voor en een na de implosie als het gaat om verhalen rondom Sam Bankman-Fried. Logisch ook, hè, want wat zich nu
gelooft, aftekent, niemand het allemaal meer.
Past tot totaal niet bij dit beeld wat ik net schetste.
Want je zei net, dat is het verhaal van die arbitrage.
Ja, dus daar worden nu vraagtekens bij gezet. Ja, okay. Is dat dan ook onzin geweest? Is
dat waarom precies... zou dat onzin zijn geweest?
Nou, er worden vraagtekens gezet bij of dat toentertijd haalbaar was. Heeft iemand concreet bewijs van het feit dat hij die arbitragehandel daadwerkelijk kon uitnutten? Ja. En heeft hij daar daadwerkelijk tientallen miljoenen mee
verdiend? Waarom kon hij dat alleen?
Ja, maar goed, sinds de oprichting...
Maar echt ontzenuwd is het blijkbaar ook weer niet.
Nee, zeker niet. We zitten nu, dus anno nu, we nemen op dinsdag. Ik weet niet precies wat de datum is.
Dinsdag 15 november.
Dinsdag 15 november. Ja. En we moeten het doen met heel veel ruis. Ja. En wat precies signaal is en wat ruis, durf ik niet te zeggen.
Hij heeft zich dus vanuit betrekkelijk klein... startpuntje samen met één kerel, met ja, ze ongetwijfeld een beetje kapitaal hebben gehad, maar niet in de orde grootte van miljarden, heeft zich dus door de tijd heen opgewerkt. Elke keer een factor 10 hoger, miljoen, 10 miljoen, 100 miljoen, miljard. Ja. En met Alameda gebeurde dat dus, door voor eigen rekening te handelen. En of het dan met arbitrage is...
Het is wel gebeurd.
Arbitrage is het profiteren van inefficiëntie in de markt. Er is prijsverschillen tussen verschillende plekken, bijvoorbeeld. Of tussen verschillende manifestaties van een asset. Hè, een future en een spot asset, bijvoorbeeld. Er zijn allerlei manieren om dat te doen. Maar ze gingen ook market making doen. Ja, dus dan voorzie je in liquiditeit in het orderboek van een exchange. En ze gingen investeren in allerlei projecten, in allerlei bedrijven, in allerlei crypto tokens. Ze gingen zelf handelen met slimme handelsstrategieën. Dus een soort van algoritmes hadden ze. Algorithmic trading deden ze. Dus ze deden allerlei soorten dingen met hun eigen geld om geld te verdienen. Dat is wat Alameda deed.
Ja, nou, met enig succes dan toch wel.
Ja, blijkbaar. Nou, in 2017 begonnen ze, in 2019 richtten ze FTX op. En daar was dus toen al iets van kapitaal en succes. Althans, dat is wat ze zelf wilden.
Ja, klopt. En kijk, ik ga ervan uit dat dit inderdaad het verhaal is. En de alternatieve verhaal is dat daar dan kapitaalverstrekkers waren in plaats van dat ze het zelf hadden verdiend. Hè. Dus dat kan natuurlijk ook nog, maar er was kapitaal. Weet je, dat is denk ik wel wat we kunnen constateren. Ja, dan kun je afvragen, waarom had hij dan FTX nodig? Was dit niet voldoende voor zijn weggeefactie?
Als je een kans ziet, als je denkt van we gaan andere mensen ook in staat stellen om te traden en daar kunnen wij geld aan verdienen, dat is veel moeilijk.
De oprichting van FTX zou dus te maken hebben gehad met frustratie over de werking van offshore exchanges. Dus hij had allerlei ingewikkelde strategieën bedacht. Hè. En daarvoor had hij allerlei infrastructuur nodig. En daar was hij ontevreden over. Hij zou hebben gezegd, er is een gebrek aan vangnetten voor klanten. Dat vind ik dan wel weer ironisch. Slechte infrastructuur, bugs, crashes, slecht management. Hmm. En hij wilde met FTX, wilde hij dat gaan verbeteren.
Allemaal beter doen, ja.
En ja, wat ik daarover lees, is dat hij daar ook daadwerkelijk wel succesvol in is geweest. Dus hij heeft een product gebouwd dat snel aantrekkelijk werd voor grote handelaars. Er waren veel verschillende munten, er kwam snel liquiditeit, het platform was ook daadwerkelijk snel. Er waren allerlei complexe derivaten beschikbaar die voor die grote handelaars handig waren om te gebruiken. Moet je bijvoorbeeld denken aan tokens met ingebouwde hefbomen. Je kon er al vrij snel ook voor andere dingen terecht. Je kon gokken op verkiezingsuitslagen, aandelenkoersen. Handelen met hele hoge hefbomen, ook met cash als onderpand. Dat was eigenlijk nog niet zoveel gebruikt toenertijd. Ja, dus hij heeft op allerlei verschillende manieren heeft hij toch de aandacht weten te trekken. En heel veel gebruikers, grote gebruikers naar zijn platform
toch
toe weten te halen.
Gehad.
Ja, met wat mij betreft gewoon een groot casino, zou je wel kunnen zeggen. Maar goed, een jaar na lancering werd FTX al op meer dan $1 miljard gewaardeerd. Dus dat,
en uiteindelijk zelfs op vele miljarden.
Ja.
Maar ja, op zichzelf een casino draaien, dat kan op zichzelf een zuiver businessmodel zijn.
Ja.
He, dus dat je beoordeelt van oké, hij heeft allerlei risicovolle producten. Daar kun je op zichzelf wat van vinden, maar dat hoeft nog niet aanleiding te zijn.
Klopt.
Om uiteindelijk met een gat van 8 miljard in de balans te eindigen. Nee, dus dat is even nu goed om te noemen. Komen we straks denk ik op terug.
Want over die beginperiode, dat is wel interessant. Een van de partijen die geïnteresseerd was en is gaan investeren in FTX, dat was Binance.
Ja.
Op zichzelf heel interessant, want waarom gaat een exchange investeren in een andere exchange? Je gaat in feite een concurrent in het zadel helpen.
Ja, nou kijk, Alameda Research zelf heeft 185 investeringen gedaan in 5 jaar tijd. Gewoon even ter illustratie. En samen met FTX hebben ze meer dan 500 investeringen gedaan. Ik denk als je het lijstje van investeringen van Binance ernaast gaat leggen, dat nog veel langer is dan die 500. Zij hebben kennelijk de middelen om en de positie om vroeg in allerlei initiatieven te starten. En dat stappen. En dat is natuurlijk onwijs lucratief. Dus dit is gewoon een vroege optie nemen op de mogelijkheid dat een concurrent, want dat is het, succesvol wordt en daar de vruchten van
plukken. We kunnen beter zelf daarvan profiteren dan dat het ander het doet.
Het is ook, natuurlijk is dat voor eigen gewin, hè? Want stel dat je in een project zit wat heel groot wordt en je hebt heel vroeg daar tokens van weten te bemachtigen. Even als idee nog. Weet je nog dat Luna crashte en dat toen Binance ook naar buiten kwam met, oh ja, we hadden trouwens ook nog voor, weet ik voor hoeveel miljard aan Luna tokens. Nou ja, ach, weet je wel.
Bizar.
Dat hebben ze dus ook blijkbaar een hele vroege fase. En wat vaak gebeurt als zo'n nieuw project, gebeurde moet ik zeggen, ik denk dat momentum een beetje weg is, maar wat vaak gebeurt dus als een nieuw project wilde starten, dan zochten ze naar investeerders die naast geld ook iets anders konden brengen. En dat kan zijn bijvoorbeeld kennis over hoe je je tokenomics goed regelt. Of de een liquiditeit konden voorzien. Of de marketing konden doen. Of een community konden bouwen. Of ervoor konden zorgen dat jouw munt gelist werd op een exchange.
Ook heel belangrijk.
En misschien een stukje market making kon doen. Kijk, en dan is het natuurlijk is het voor Binance, die was natuurlijk overal welkom. Elk project zegt, oh nee, Binance mag ook wel een paar tokens van mij kopen. Want dan zorgt Binance ervoor dat ik daadwerkelijk meteen op de grootste exchange kom. Dus dat is natuurlijk een reden dat het voor zulke partijen heel makkelijk is om in allerlei hele vroege deals mee te doen, waar wij als gewone brave burgers nog niet in zicht zijn. Wij mogen pas met de public sale meegaan.
Ja. Ik wil dan even, nu we het over Binance hebben, eventjes een stapje verderop zetten. Want Binance heeft op een gegeven moment ook zijn investering weer teruggehaald. Met de nodige winst. Zijn betaald in hun eigen stablecoin. Voor ongeveer de helft, schat ik. En voor de andere helft in dat rare ding van FTX, die FTT-token.
Dus dit is blijkbaar een deal in aandelen. Hè? Want die aandelen hebben ze dan verkocht voor BUSD en FTT.
Juist, die aandelen die ze hadden, die hebben ze verkocht. Dus die waren ze kwijt. En ze hadden daar dus coins in elk geval voor in de plaats. Nu we weten hoe het is afgelopen. Namelijk, uiteindelijk heeft CZ, de baas van Binance, heeft FTX het laatste zetje gegeven door al die FTT-tokens in de aanbieding te gooien. Zou de goede man gedacht hebben bij het verkopen van zijn investering op dat moment, kom maar hier met die geweldige voorraad FTT-tokens, want die kan ik altijd als wapen inzetten. Want wat had hij er anders in godsnaam mee kunnen doen?
Nee, ik denk het niet.
Nee?
Ik denk niet dat het toen al voorbedacht te raden was geweest. Je kunt wel uitgebreid speculeren over wat er de afgelopen 2 weken is gebeurd en de rol die CZ inneemt. Allemaal lastig hard te maken. Hè? Maar het is strategisch, kun je best zeggen van, het is slim geweest om in de week dat FTX ten onder ging om wat te roepen over het vertrouwen dat je hebt in die partij. Ja. Dat is nog eventjes een extra harde duw het diepe in.
Ja, maar ook gewoon het dreigen met het verkopen van die tokens. Dat
klopt, zorgde in het voor, publiek.
Zonder dat hij dat hoeft te doen, dat de koers ervan naar beneden.
Met als nadeel dat hij ook nu een groot deel van zijn FTT tokens niet heeft kunnen verkopen. Dus daar zitten ze nog
op. Ja, maar dat kon hij toch niet.
Precies, dus en dat wist hij ook wel waarschijnlijk. Ja. Want hij heeft natuurlijk in de boeken gekeken. Ik denk niet dat die investering in 2019, dat toen al gedacht werd van, joh, laten we dit maar even als geschut achter de hand.
Nee, oké. Er zijn er, behalve Sam Bankman-Fried, zijn er de laatste tijd een paar andere figuren voorbij gekomen. Do Kwon van Terra Luna, Marcinski van Celsius, misschien nog een paar meer. Wat kun je in het algemeen van dat rijtje mensen zeggen? Zijn die alleen maar stom geweest? Of hebben ze als Icarus een beetje te dicht langs de zon gevlogen? Hebben ze zichzelf overschat? Waren ze toch eigenlijk gewoon slecht? Wat is jullie mening?
Ja, ik wil wel 2 dingen uit elkaar trekken. Dus wat er gebeurd is, zeker met FTX. Dus nu gewoon als je de feiten op een rij zet, dan heeft zich hier iets crimineels afgespeeld. Fraude, oplichting. Als je daar de wet naast legt, daar zouden veroordelingen moeten volgen. Mm-hmm. Dus dat is gewoon even een observatie. Mm-hmm. Met welke intentie dat dan is gebeurd, ook daar kun je weer verschillende perspectieven op nahouden. En het meest naargeestige. Is natuurlijk dat alles met voorbedachte raden is gebeurd. Hè? Dus dat het één groot.
Ja, juist niet, denk ik. Want niemand gaat zijn eigen ondergang plannen.
Nou ja, dat hangt er vanaf waar die nu is en wat voor hulp die heeft gehad en wat voor afspraken eraan ten grondslag liggen. En I don't know, ja, kan allemaal. Hè? Dus er gaan allerlei complotscenario's ook rond dat dit allemaal gepland is geweest. Vanaf het begin af aan, vanaf de oprichting van Alameda.
Maar what's in it voor SBF dan?
Het meest naargeestige is dat het niet alleen maar SBF zijn complot is, zijn plan, maar dat daar bijvoorbeeld de regelgevers en andere gevestigde partijen, politici, deelgenoot van zijn. Omdat die namelijk het belang hadden bij crypto in zo'n positie brengen dat het op spectaculaire manier faalt. En dat voor iedereen duidelijk wordt dat ze eigenlijk een hele makkelijke stap kunnen maken naar alle crypto is zwendel. Ik citeer maar even een Nederlands bekende econoom. Maar dat is wel...
Namelijk, Bouwman is...
Je kan heel makkelijk vervolgens een stapje maken. Alle crypto is zwendel. En vervolgens kun je heel makkelijk alle soorten regelgeving of whatever voor elkaar krijgen. Je kunt zeggen dat is heel ver gezocht. Maar ja, het punt is, we weten niet precies hoe het zit. En als je dan toch gaat speculeren, dan is dit ook een invalshoek. Je zegt, dit hele verhaal is op deze manier...
Behalve dat je het je van iedereen kunt voorstellen. Behalve in dit geval van Sam Bankman-Fried.
Hangt er vanaf. Aanzien in bepaalde kringen.
In bepaalde kringen, ja.
Maar ook gewoon geld. Maar ik acht dat niet verspelen. Ik acht dat niet als het meest waarschijnlijke scenario. Ik ga ervan uit dat in al die gevallen en al de namen die hij opnoemde, dat het allemaal mensen zijn geweest die vast hebben gezeten in een soort van zelfgemaakte gevangenis van allemaal dubieuze financiële constructies. Die langzaam maar zeker gewoon met hun volle gewicht bovenop hun hoofd aan het landen was.
Wat ik mezelf voorstel als je in zo'n positie zit, als een van deze gasten. Je raakt in een proces waarin elk stapje rationeel is en je misschien ellende helpt. Maar in feite graaf je jezelf steeds verder in totdat je niet meer weg kunt.
Ja.
En je hoopt, het is een beetje een soort van, ik geloof dat de gambler's fallacy is. Hè? Elk verlies wil je goed maken. Want nu maak ik alles in één keer goed. Dat zou heel goed kunnen, dat je in zo'n soort tunnel terechtkomt. Als ik nu stop, ben ik sowieso verloren. Dus ik kan beter verder gaan. Misschien komt het nog goed. Ja. Dit is in het verleden bij ander soort van dit soort crashes. Want we doen nu alsof... je noemt nu 3 voorbeelden uit crypto. Maar je kunt ook nog 30 of 100 voorbeelden noemen van buiten crypto.
Crash bijvoorbeeld.
Ja, en allerlei financiële...
Banken, Lehman Brothers en zo.
Madoff bijvoorbeeld is een scam geweest. En Enron. En er zijn natuurlijk heel veel schandalen. Waarbij er zijn ook heel veel rogue traders geweest die verlies hadden. En dan wilden dat buiten de boeken gaan goedmaken. En al die verhalen, je leest heel vaak dan terug dat mensen toch in een soort situatie terechtkomen. Dat ze denken, misschien kan ik het nog goed maken. Dus we weten dat hier niet van. Maar dat zou een heel goede verklaring kunnen zijn.
Maar ik wil wel onderstrepen dat wat de intentie ook is, dit was gewoon crimineel. En je zag vanochtend een soort van profiel van Sam Bankman-Fried in de New York Times. Ongelooflijk. Ongelooflijke dus journalistiek.
Vandaag geschreven.
Vandaag gepubliceerd. Ja. Zij zouden dan, dus recent, gisteren, vannacht, een gesprek hebben gehad met Sam Bankman-Fried. Maar er is gewoon geen enkele kritische vraag gesteld. Er wordt hier gewoon een verhaal dat zo ongelooflijk stinkt dat je er met een kilometer omheen moet lopen om de stank aan te kunnen. Wordt eigenlijk gewoon min of meer wit gewassen. Wordt gewoon een beeld geschetst van het is hem overkomen. Deze weldoener, het is ook eigenlijk vervelend voor hem dat het zo gebeurd is.
Ja, een soort hagiografie van, hij heeft het beste voor gehad en hij is gestruikeld. Ja. En er is niemand die bij New York Times heeft gedacht, misschien moeten we eens even wat doorvragen over dat er een gat van 8 miljard in je belang. Hoe kan dat?
Had het niet anders gekund. Ja. Maar Peter, jij zegt nu tot 2 keer toe, het is crimineel. Maar kun je ook dan even precies uitleggen wat dan de misdaad is?
Wat crimineel is, wat oplichting is het gebruik van je klantengoeden voor iets anders dan puur de dienst die je aanbiedt. En namelijk het geval van FTX, het faciliteren van handel. Of stel je met een ander bedrijf, je zegt van joh, ik neem jouw crypto in bewaring en op de achtergrond ga je daar gewoon mee speculeren om rendement te genereren, risico's te nemen. Dus het deel van vermogensscheiding. En daar vervolgens dat niet doen en daarover liegen, een ander beeld schetsen. Dus je ook anders voordoen. Ja, ik denk dat je dan een duidelijke grens overgaat. Ja. Waar helemaal geen nieuwe wetten of regels voor nodig zijn. Om
zeggen,
tot oordeel te komen dat niet in de haak is. Maar dat is achteraf. Dus je wil vooral wetten die vooraf de consument inzicht geven. In of een bedrijf wel of niet in de haak is.
Wat jij nu zegt, en dat wil ik toch even graag signaleren. Want het is makkelijk om nu te zeggen van, zie je wel dat we meer regulering nodig hebben. Maar jij zegt eigenlijk, wat dit betreft, is er eigenlijk al voldoende wettelijk materiaal om te zeggen, dit had helemaal niet gemogen.
Ja.
Er zijn al wetten die dit tegenhouden.
Ja, ik denk, als dit voorkomt, er wordt nou ook door iets van 7 toezichthouders wordt onderzoek gedaan, inclusief justities in de VS. Dat gaat een staartje krijgen. Dat kan haast niet anders. Tenzij er geopereerd is in een juridictie waar je dan net door de mazen van de wet glipt. Maar dat wil niet zeggen dat het naar onze maatstaven niet crimineel is. Of oplichting of frauduleus. Ik denk dat je die termen alsnog gewoon kunt gebruiken. Voor wat er gebeurd is. Zelfs als dat in die specifieke juridictie juridisch gezien geen stand houdt. Dus daar komt ook een beetje het gebruik van de term vandaan voor mij. Maar inderdaad, ik denk niet. En net dat geldt ook voor hoe AFM en DNB nu toezicht houden op de Nederlandse markt. Er zijn allerlei haakjes in bestaande wetten die ze zouden kunnen aangrijpen om in te grijpen. Maar dat gebeurt niet. Ik ga ervan uit, ik denk dat dat ook geldt voor deze praktijk. Dat allerlei haakjes al zijn in bestaande wetten om hierop in te grijpen. Maar dat het ook nagelaten is door toezichthouders wereldwijd.
Ja, sterker nog, die toezichthouders zijn een beetje in slaap gesust. Omdat Sam Bankman-Fried met zijn mooie president gesponsorde verhaaltjes kwam. Van hoe die het beste voor had met de wereld. En hij wilde samen met hun de wetten maken. Terwijl achter de schermen, ja, hij er gewoon blijkbaar een enorm potje van aan het maken was. En niemand dacht, joh, laten we eens even bij Sam over de schutting kijken. En dan had hij de vuilnisbelt in de tuin.
Kunnen we die balans nu vast even zien?
Maar het punt is, dit is natuurlijk allemaal achteraf. Hè? Dus achteraf kun je zien, oké, de boel is ingestort en daar zijn, het is niet gewoon een kwestie van pech, maar hier zijn daadwerkelijk dingen gebeurd die niet in de haak zijn. En de vraag is natuurlijk, hoe ga je nou dat zo ordenen? Hoe gaan we het met elkaar ordenen dat je dit van tevoren kunt zien aankomen? Kijk, een exchange of een, en laten we even wat verschillende vormen noemen. Je hebt exchanges, dat zijn handelsplaatsen met een eigen orderboek. Dan heb je custodians, dat zijn bewaarplatforms die namens jou crypto bewaren. En je hebt brokers die namens jou handelen. Een handelsopdracht uitvoeren. En die hebben een bepaald businessmodel en een bepaalde functie. En daar mag je iets van verwachten. Als consument. Want van de buitenkant kun je natuurlijk niet in de boeken kijken. Je kunt vanaf de buitenkant niet zien wat FTX op de balans heeft, wat ze doen met de assets, hoe ze bijvoorbeeld hebben georganiseerd dat het personeel niet met voorkennis tegen jou handelt.
FTX eigenlijk beursgenoteerd, dat weet ik even
niet. Nee, volgens mij niet. Nee,
dus hoeven ze hun boeken ook niet te publiceren?
Nee. Maar goed, dan nog, hè, ook bij Coinbase kun je niet precies alles bekijken. Dus van buitenaf kun je als gebruiker, als consument niet precies zien. Maar hoe gaan we nou met elkaar het zo organiseren dat je van buitenaf wel iets kunt zien aan zo'n partij? Hè? Dus aan een, als je weet, oké, dit is een exchange of dit is een bewaarplatform, een custodian, dat je dan weet, dit kan ik daarvan verwachten. En dat kan je enerzijds zoeken in wetgeving, in regels en in toezicht, hè, zodat er periodiek of voortdurend wordt gekeken van, voldoen ze aan bepaald soort gedragingen of een bepaald soort regels. En anderzijds kan het ook gaan om dat er vanuit de sector bepaald iets aan onszelf opleggen, zeg maar. Dus ja, we hebben het wel eens over proof of reserve gehad, bijvoorbeeld.
Nou, dat lijkt nu te gaan gebeuren. Want bedrijven, de exchanges buitelen nu over elkaar heen met mededelingen over wat ze precies allemaal aan reserves hebben.
Ja, dat is een ding, hè. Maar bijvoorbeeld Gemini, dat is een grote custodian, die zegt gewoon, je hebt een t-shirt van Gemini aan. En die zegt gewoon maakt heel expliciet, wij zijn full reserve en wij houden alle assets van de klanten 1-op-1 aan. Oké, dus iemand die zo'n uitspraak doet en dan ook nog proof of reserve doet, of misschien nog wel verder gaat dan proof of reserve, want daar kun je ook nog wel wat vraagtekens bij zetten, dan krijg je, en die ook misschien vermogensscheiding expliciet maakt en zo'n aantal van dat soort dingen doet, dat je kan zeggen van nou, en dat dan zou er nog een stukje toezicht kunnen zijn. Mika komt natuurlijk aan in Europa. Precies. En dan zou je met elkaar, sector en toezicht, zou daar een eigenlijk een volgende generatie kunnen ontstaan.
Wat dan wel een interessante vraag is, Omdat je zegt, nou ja, laat bedrijven maar aantonen wat ze in huis hebben. Is het noodzakelijk om de tegoeden van je klanten één op één te bewaren? Of mag je daar ook, hè, zoals ons oude beeld van banken, zoals banken krijgen spaargeld binnen en lenen dat uit voor van alles en nog wat. Zouden cryptobedrijven dat ook mogen doen? Dan verdienen ze wat meer.
Ja, maar dat is... Kijk, wat een bank doet is echt wel fundamenteel wat anders. Hè. Banken zijn in eerste instantie geldscheppende instellingen. Hè. Dus zij verstrekken een lening aan jou. En dat is komt aan de andere kant van de balans als vordering te staan.
Maar zou een cryptobedrijf zoiets mogen doen?
Nee, moeten ze bank worden. Okay. Dat is een andere activiteit. Het verstrekken van krediet is een andere activiteit dan het bewaren van activa. Kijk, er zijn ook banken die kunnen voor jou je aandelen aanhouden. Dat is echt een andere activiteit. En die aandelen die komen ook niet op de balans van de bank te staan. Weet je, dat soort dingen moet je scheiden. Daar gelden andere regels voor. Daarom zeg ik ook heel expliciet. De activiteit van het hebben van een exchange of van custodian zijn, daar horen bepaalde gedragingen bij. Als custodian moet je de assets van je klant één op één bewaren. En als je bank bent of als je vermogensbeheerder bent, dan kun je kunnen er andere dingen plaatsen.
Maar dan moeten dus alle inkomsten, dan praat je over het verdienmodel, alle inkomsten voor een exchange of cryptobedrijf, wat het dan ook is, moeten komen van fees op transacties.
Ja, en daarom is het ook zo gek eigenlijk dat FTX zo nat gegaan is. Want zij verdienden bakken met geld aan transactiekosten. Want het verdienmodel van een exchange, als je daar, kijk, dat heeft alles te maken met volume. Hè? Ja. Als je heel veel transacties, heel veel gebruikers, heel veel, ja, dan kun je daar heel goed aan verdienen. Dus het is ook helemaal niet nodig om zo in de problemen te komen. Het is niet dat het businessmodel van een exchange fundamenteel nooit gaat werken of zo. Dat er altijd dit soort risico's genomen moeten worden.
Dat was dus niet nodig.
Ja, zou je zeggen.
Om gekke dingen mee te doen. Oké, nu hebben ze dus, soms wordt het faillissement genoemd, maar als je het in het Nederlands vertaalt, moet je eigenlijk zeggen uitstel van betaling aangevraagd. Hè? Chapter 11, Bankruptcy Protection.
Ja.
Dus ze mogen nog even doorploeteren zonder alle schuldeisers meteen te hoeven betalen. Wat heeft dat voor gevolgen? Want het in het A-deel, ons nieuwsonderdeel, Bert, heb jij al gezegd, het waren 100 zoveel bedrijven. Die nu het geheel gaat failliet, geloof ik. Hoe werkt dit? Hoe zit het in elkaar?
Ja,
wat voor proces krijgen we nu?
Er is een soort processchema gepubliceerd waar al die bedrijven in zitten. Nou ja, ik geloof ook dat zijn vader, dat die ook gespecialiseerd is in het ontwerpen van bedrijfsconstructies om belastingvoordeel te hebben. Dus misschien heeft hij wel op een zondagmiddag even zitten tekenen in Visio. Maar jij kan het goed uitleggen, ja, hoor, Peter, hoe de Chapter 11 werkt.
Ik kan wel even wat vertellen over die Chapter 11 bankruptcy. Want dat hebben we namelijk ook. We hebben het vrij recent meegemaakt al, namelijk toen Celsius failliet ging.
Ja.
Het doel van zo'n Chapter 11 bankruptcy is om het bedrijf dat failliet is een kans te geven zichzelf te redden. Deze constructie kennen we in Nederland eigenlijk niet. Dit uitstel van betaling lijkt er een beetje op, maar ja. het is niet helemaal.
Lijkt er een beetje op, hè, als een streven.
Ja, maar dus dit is iets. Ja, iets specifieks voor van de Verenigde Staten, van het rechtssysteem daar. En er gaat dan direct een wereldwijd moratorium in. Dat betekent dat crediteuren niets meer kunnen. Die kunnen niets meer opeisen zonder dat een rechter zegt dat het mag. Nou, in de praktijk betekent dat dus gewoon dat de debiteur de tijd heeft om orde op zaken te stellen. Dat is de gedachte erachter. Daar hebben ze
klanten niet bij hun geld kunnen.
Hebben ze 120 dagen voor, dan moeten ze een plan hebben ingediend. Dus 120 dagen voor een plan. Dus dan is het nog niet gefixt. Maar dan moet er iets liggen waaruit blijkt van, nou, deze reorganisatie gaat er komen. In de tussentijd is er dus onduidelijkheid. En wat je normaal, tussen aanhalingstekens, ziet bij zo'n Chapter 11 procedure, is dat er eigenlijk bij het indienen van het faillissement al meer informatie beschikbaar is gesteld over wat er is gebeurd. Gewoon een beschrijving van de stand van zaken. En dat is hier ook niet gebeurd. Het lijkt haast wel alsof het een soort van vrije val is geweest. En een hups, Chapter 11 en we zien wel waar het schip strandt. Weet je, ik geef het stuur aan iemand anders. Sam Bankman-Fried heeft ook gelijk abort the ship. Die heeft het stuur overgegeven aan een andere bestuurder. Een interim CEO.
Ja, die ervaring heeft met dit soort mensen naam even kwijt. Maar
ja, toevallig ook degene die de brokstukken van Enron heeft opgeruimd.
Oké.
Ja, prachtige parallel. Ja, en de vraag is natuurlijk die op iedereens lippen brandt. Iedereen die geld heeft staan bij FTX, voor zover dat er nog staat, krijg ik dat terug. En dat gaat dan over de positie die jij hebt in de rij van alle crediteuren.
Ja.
Nou, en wat je bij zo'n Chapter 11 bankruptcy ziet, is dat ze daar gewoon in de praktijk brengen ze daar prioriteit in aan. En op nummer 1 staat alles wat te maken heeft met het proces zelf, dus de administratieve kosten. Dus die interim CEO, die staat zeg maar bovenaan. Dan komen de medewerkers en de belastingen.
Ja.
Dan komen de secured creditors. Dat zijn bijvoorbeeld banken, financiële instellingen. Die worden in de faillissementswet expliciet genoemd. Hè, als crediteuren die boven de rest staan. Namelijk de unsecured creditors. En daar zitten bijvoorbeeld de leveranciers en de klanten. Wat dat precies voor gevolgen heeft, is niet duidelijk. Maar we kunnen wel gewoon even wat puzzelstukjes nog benoemen. Hè. Dus we hebben dat kladje van SBF. Daarop zien we dat er heel veel bezittingen missen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de 8 miljard dollar die met de kanttekening in op dat kladje staat met van ja, waar die is gebleven weet ik eigenlijk niet.
Ja, 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 ja.
Die was verborgen.
Men gokt, die is uitgeleend aan Alameda. Hè?
Ja, dat zou dan te maken hebben met een of ander boekhoudkundig trucje, een backdoor die hij in de boekhouding had. En we zien wat er wel is, wat er wel op dat kladje staat. Dat zijn allemaal heel...
Hidden poorly internally labeled account.
Precies.
Ongelooflijk, zo staat het in de administratie.
8 miljard dollar, even. En dus dat is het tweede component. Het derde is dat wat er dan wel op dat kladje staat, dat zijn allemaal hele illiquide. Zelfs wat er staat op poorly liquid, hij heeft drie categorieën. Alles na liquid is gewoon volledig volstrekt illiquid en veel minder waard dan wat er op dat kladje staat.
Ja.
Met dat
liquid,
met,
less liquid.
Precies, less liquid is ook gewoon illiquide rommel.
Nog iets veel ergers. Ja.
En dus de vraag, wat blijft er over onderaan de streep om te verdelen in de categorie 4 unsecured creditors? Ja, als je het mij vraagt, in ieder geval niet je volledige tegoed.
Nee.
Er wordt al gezegd 5 cent van de dollar, hè, dat je dat nog kunt verwachten. Ja. Maar goed, dat zijn natuurlijk dat moet duidelijk worden. Alleen dat gaat een hele klus worden.
En
dus als je dit helemaal moet ontrafelen.
Ja,
kijk, en een risico wat er nog is, en dat hebben we bij Celsius ook gezien, is dat in het proces gegevens over die crediteuren, dus de klant, op straat komen te liggen.
Ja.
He, dus dat is ook nog zoiets vervelends.
Maar bij Celsius was dat omdat je als klant was je inderdaad crediteur, lener. En dat is misschien bij FTX iets anders.
Ja, dat weet ik niet. Het zou kunnen dat het nu wel goed beschermd wordt.
Ja, dat hangt er dus vanaf hoe ze jouw bezit, tussen aanhalingstekens, van crypto,
ja,
bij FTX gaan klassificeren. Dat is namelijk nog helemaal niet vastgelegd. Daarom is deze procedure ook zo ingewikkeld. Want er zitten allerlei aspecten aan deze procedure waar helemaal geen precedent voor is. Wat niet beschreven staat. Dus dat moet allemaal uitgevonden gaan worden.
Ja.
Dus ik reken zelf op een afwikkeling van vele maanden, zo niet jaren.
Ja, precies.
Zegt.
Ja, ja, ja.
Dus reken er niet op dat je de komende weken iets van duidelijkheid gaat krijgen hierover.
Nee. Intussen gebeuren er de meest wonderlijke dingen. Want er zou ook nog eens een hack doorheen zijn gekomen.
Ja.
Er was iets met de Bahama's. Waar opnames ten behoeve van mensen in de Bahama's weer wel zou kunnen.
Ja, ja, dus die
kun
hack,
jij die dingen duiden?
Die hack die vond van vrijdagnacht op zaterdag plaats. Werden ineens wallets van FTX leeggetrokken. Voor een totaal van 600 miljoen dollar.
Dat zagen we dan on-chain, hè? In de blockchain zagen we die bewegingen.
Ja. Daarvan heeft FTX er zelf 200 miljoen nog weten te redden. Die hack die werd in eerste instantie bevestigd door een moderator op Telegram. Ja, dat is dan weer zo'n pseudo-officieel kanaal waar iedereen dan ook van dacht, is het nou echt zo? Later zou ook de FTX apps, dus de native apps, iOS, Android, erbij betrokken zijn. Die kregen een update. Daar zou dan malware in verwerkt zitten. Op zaterdagavond werd de hack bevestigd door FTX. En daar is het ook bij gebleven. En dus wat daar nou precies gebeurd is, wat de stand van zaken is, een officieel bericht is daar niet over. Anders dan van het klopt dat er ongeautoriseerde toegang is geweest tot onze wallets. Punt.
Is er een vermoeden over of dat een indoor job, of een interne job is geweest?
Ja, er zijn allerlei vermoedens en speculaties. Maar ja, ja,
het inside job.
Ja, dat kan een inside job zijn geweest. Of daadwerkelijk kon er het meest voor de hand liggend is natuurlijk een inside job. Iemand die toegang had tot die wallet.
Ja.
Het zal wel heel toevallig zijn dat er net een soort van zero day of kwetsbaarheid gevonden werd op het moment dat FTX toch al ten onder ging.
Ja.
Dus dat wat betreft die hack, en daar is eigenlijk weinig over bekend. En je noemde ook iets over een constructie.
De Bahamas. Ten behoeve van rekeninghouders op de Bahamas zouden wel opnames mogelijk zijn.
Ze melden op Twitter van alle geldopnames zijn gestopt. Behalve voor de Bahamas, want de toezichthouder heeft ons daartoe opdracht
die
gegeven.
Die dat onmiddellijk ontkende?
Niet onmiddellijk. Dus er zat wat tijd tussen. Dus die tweet van FTX kwam online. Dat mensen of partijen op de Bahamas, gevestigd op de Bahamas, hun assets, hun geld nog konden opnemen. En toen is er een periode geweest.
Deze bedrijven zijn gevestigd op de Bahamas, hè? Even voor de duidelijkheid. Het is niet
klopt.
Zomaar.
En toen is er een periode geweest waarin andere partijen via de verkoop van NFT's op FTX. FTX heeft ook een NFT-platform. Via een Bahamees account geld konden wegsluiten dat geparkeerd stond op FTX International, dus de exchange. En dat deden ze door een FTX met een hele vermogen te kopen en vervolgens die NFT te verkopen en de opbrengst daarvan, dat kregen ze uitgekeerd. Dat was een soort sluiproute voor vermogen. Ja. Daar zijn ook tientallen miljoenen nog verdwenen naar, wie het weet mag het zeggen.
De Bahamas, zullen we hem even zeggen.
En dat is gestopt en daarna heeft de toezichthouder gezegd, wij hebben helemaal geen opdracht gegeven hiertoe. Ja. Dus wat hier gebeurd is, misschien was het ook niet in de helemaal pluis. Dus
goed.
Allemaal hele shady zaken in ieder geval.
Als de fiscale recherche hier nog eens opduikt, dan hebben ze genoeg te doen. Intussen, de koers van die FTT-token is natuurlijk naar beneden gelazerd. De koers van de Serum-token, daar hebben we het in deze podcast volgens mij nog helemaal niet over gehad, maar wel daarnet in het nieuwsgedeelte, is omlaag geduikeld. Dat was ook nog een paar miljard op de balans van FTX. Solana is geduikeld. Allemaal coins waarvan je kunt zeggen, die hebben hier iets mee te maken.
Ja.
Maar ook gewoon de Bitcoin en de Ether.
Mm-hmm.
Is dat terecht? Of moet je zeggen, dat is alleen maar de markt die zeven kleuren scheidt. En dat komt wel weer goed. Bert?
Ja, dat is, ik denk, een combinatie van factoren. Mm. Ik denk dat er een gedeelte in zit van paniek. Die op een gegeven moment ook alweer ratio wordt en zeggen voor mij is er eigenlijk niks veranderd. Hè? Of als het stof optrekt dat je ziet wat er nog staat, dan blijkt het inderdaad alleen FTX te zijn geweest of niet. Ja. Dus er is wel een groep die gewoon puur uit, ik wacht het even af, aan de zijlijn heeft gezegd, ik stap uit crypto eventjes.
Ja.
Er is ook een groep, althans die signalen die krijg je wel, die zegt ik ben er gewoon voorlopig even klaar mee. Ofwel vanuit een het is me te risicovol of vanuit moreel perspectief. Hè? Of omdat ze het niet meer kunnen rechtvaardigen naar hun opdrachtgever of baas. Hè? In het geval van professionele investeerders. Hè, die misschien met één teen een stukje crypto hadden. Kijk, dat gaat dan natuurlijk om grote bedragen. Als je een groot vermogensbeheerder bent, die zegt van voorlopig kan ik dit gewoon niet meer verdedigen. Hè? Zo'n move. Dus ik denk dat een combinatie is. De verkopers van een korte termijn effect, wat ook alweer omkeerbaar is. En ook wel een permanent effect. Van mensen zeggen de komende jaren. Laten wij eerst maar eens even afwachten hoe de sector er over een paar jaar uitziet. Hè? Hoe de regulering uitpakt. Wat voor toezicht er komt. Of die partijen zichzelf zuiveren, zeg maar. En dan kijken we wel weer. Dus ik denk dat beide een rol spelen. Ik denk wel dat als je kijkt naar de prijsactie op korte termijn. Dat met name de combinatie is van snelle uitstappers en ook wel liquidaties. Wat we natuurlijk vaker zien in paniekscenario's. Ik zou zeg maar het effect, het lange termijn effect op de koersen, zou je eigenlijk over een paar weken even over moeten terugkijken hoe dat dan, waar dat dan stabiliseert. Of dat het misschien juist zelfs weer terug omhoog gaat naar boven de 20. Of dat we verder naar beneden gaan. Die wegen zijn allemaal open. En dat hangt ook af van hoe de markt. Ja, dat is toch een soort van collectieve waarheidsvinding. Van wat vinden we nu hier eigenlijk van?
Ja, en wat komen er nog meer voor lijken uit de kast?
Nou ja, precies. Of juist niet.
Oké. Intussen is Binance de last man standing, zou je kunnen zeggen. Er zijn natuurlijk veel kleinere partijen, maar Ik geloof dat de nummer 2 is nu meer dan 10 keer zo klein als Binance. Ik weet niet eens meer precies. Is dat problematisch voor de markt?
Ja, dat vind ik wel een heel groot verschil. Ja.
Uit evenwicht is het, hè?
Ja, kijk, als je partijen als Coinbase en Kraken, dat zijn gewoon wel hele grote partijen op zichzelf. Hè, met met voldoende schaal om een grote organisatie te rechtvaardigen. Zo'n grote schaal dat je zoveel mensen kunt aannemen, dat je eigen techniek kunt doen, dat je goede controls kunt inbouwen, dat je kunt blijven innoveren en dat je toch winstgevend bent. Dus op zichzelf, er zijn best een hele hoop cryptobedrijven die bestaansrecht hebben. Alleen de nummer 1 zo groot is, ongeveer als de rest bij elkaar, en nu overdrijf ik het misschien, maar als de nummer 2 al 1/10 is, zoals je zegt, dan gaat dat niet heel veel schelen waarschijnlijk.
De nummer 2 was 1/10, dat was FTX.
Oké, okay, ja, moet je nagaan. Maar goed, het hangt ook een beetje af wat voor meetlat je hanteert. Hè? Dus het gaat vaak wordt de meetlat volume gebruikt. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld hoeveel activa ze dan in beheer hebben, of
aantal klanten,
hun vleugels, aantal klanten, dan ligt dat misschien wat minder ver uit elkaar. Dus je zou dat even. Je kan het van verschillende manieren bekijken. Want FTX werd bijvoorbeeld wel eens gezegd, is de nummer 2. Een andere zijde is nummer 4. Een andere zijde is nummer 5. En dat was dan op verschillende van die metrics. Dus. Maar
uit evenwicht is de markt.
Het principe is, het is veel fijner voor een markt als er wat meer balans is tussen in de top 10, zeg maar. Of
ja, wat kan er misgaan?
Maar, ja. Ik vind die onevenwichtigheid nog niet eens het grootste probleem. Ik denk dat wat we nu hebben gezien met FTX, dat spreekt boekdelen. Dus dat er zijn nu gewoon bedrijven, los van welke het is. Dus je hebt Binance, je hebt nog meer grote spelers. Daar gaan gewoon miljarden in om.
Ja.
En we hebben het net ook gehad even over wet en regelgeving. Nou, we hadden wel consensus over, het is niet nodig om nu overhaast en gepikeerd nog meer extra dikke wetboeken te verzinnen om dit te gaan voorkomen.
Pijplijn ook, hè?
Er zit van alles in de pijplijn dat dit adresseert. De sector is er zelf mee bezig. Maar dat loopt wel achter op de realiteit. Dus er zijn in de markt gewoon prikkels die ervoor zorgen dat er te veel risico genomen wordt. Dat er te veel verstrengeling is. Dat bedrijven obscuur opereren. Ja, en dat geldt voor Binance en het geldt min of meer voor die andere partijen die ook groot zijn. Zijn wel orders van grootte kleiner dan Binance, geldt dat ook. Dus het is, wat dat betreft, is het vooral problematisch. Want als je weet dat dat wel in orde is, ja, dan doet de omvang er weer wat minder toe. Dan ben ik het wel mee eens en dan verschuift wel het gesprek naar hoe evenwichtig is het, verdeeld. Hè? Maar dat vind ik niet het allerbelangrijkste probleem, eerlijk gezegd.
Ja. Oké, wat zitten er voor regels? Want je hebt net gezegd, het is crimineel en er zijn eigenlijk al, ja, je mag niet stelen van klanten en zo. Je moet netjes op die tegoeden passen. Dus dat zou niet eens nodig zijn. Maar wat zit er verder nog in die MiCAR-regelgeving die eraan komt, dat hierop van toepassing zou zijn?
Ja kijk. In het domein van wet en regelgeving valt denk ik ook toezicht. Die kunnen we in ieder geval even bij betrekken. En we hebben aan de ene kant nieuwe regels. Bijvoorbeeld MiCA. En Europa is wat dat betreft loopt voor. Aan de andere kant hebben we toezichthouders die nu al op basis van de huidige wet en regels dingen kunnen doen. Bijvoorbeeld dingen duidelijk kunnen maken. Dit mag wel, dit mag niet. Daar is in de VS veel discussie over. Hè? Want omdat de SEC en de CFTC vooral met elkaar bezig zijn en elkaar in de haren vliegen van ik mag crypto reguleren, nee, ik mag crypto. Er is nog steeds onduidelijkheid over wat bedrijven nou wel en niet mogen. En dat zorgt er ook voor dat er in het binnenland, dus binnen de Amerikaanse juridictie, geen goede en volwaardige concurrenten van een FTX International hebben kunnen ontstaan. Want het is daar gewoon onduidelijk of je de dingen die zij aanbieden ook mag aanbieden. En zo ja of zo nee, ja. Wat dan wel? En dat biedt dus ook de ruimte voor het ontstaan van dit soort catastrofes.
Ja, je hebt er sowieso trouwens al het onderscheid. Wat is een security en wat niet?
Precies.
Hè? Is Ether een security? Bitcoin is dat
dus het
niet.
Het ontbreken van die duidelijkheid is een probleem op zich. Nou, en nieuwe wetten en regels kunnen die duidelijkheid versnellen, omdat die expliciet worden opgenomen in die wetten en regels. Ja. Maar dat is maar een deels een overlap. Dat is een versnelling en niet per se een voorwaardelijkheid. Nou, maar als we dan even kijken naar die nieuwe wetten en regels, dan denk ik dat het goed is om even te kijken wat er in Europa gebeurt. Nou, dat is MiCA, Markets in Crypto Assets. Daar hebben we het wel vaker over gehad. En het belangrijkste doel van MiCA is dat consumenten en beleggers beschermd worden. En dan moet je denken aan iets wat Bert net ook al noemde, vermogensscheiding. Dus het gaat over het eigendom van klanten veiligstellen. Het gaat over het voorkomen van marktmisbruik en marktmanipulatie. Het gaat over eisen stellen aan het kapitaal dat aangehouden wordt, dus de reserves.
Ja.
Het gaat heeft betrekking op integriteit. Welke maatregelen neem je om te voorkomen dat er fouten gemaakt worden? Welke interne processen heb je? Handel je wel of niet in het belang van de klant? Of speel je ander soort spelletjes? En er wordt wat gezegd over het uitgeven van tokens. Nou ja, en ja, misschien is dat een bruggetje naar iets wat we nu zijdelings behandeld hebben, namelijk het gebruik van die FTT-tokens en die SRM-tokens enzovoort. Ja, misschien heb jij nog wat toe te lichten.
Ja, je zou eigenlijk op al deze bullet points zou je FTX naast kunnen leggen. En dan kunnen zeggen van, ja, wat had het nou voor impact gehad? Ja, dus als je vermogensscheiding serieus zou nemen en de klant Activa zou afscheiden van je eigen vermogen, ja, dan had een Sam Bankman-Fried nooit met de klantengoeden van alles en nog wat kunnen gaan doen.
Naar Alameda hebben kunnen sturen.
Bijvoorbeeld. Hè? Nou goed, hij had het natuurlijk alsnog kunnen doen, terwijl het niet mag. Maar als dat de wet en regelgeving is en je organisatie is daarop ingericht en er is een behoorlijk bestuur en een governance, hè? Dat is het besturen in het Nederlands. En er zijn allerlei manieren waarop er dan allerlei checks en balances zijn.
Die ogenregelingen, whatever.
En dat is allemaal natuurlijk al vastgesteld voordat je je vergunning krijgt. En daar wordt ook nog voortdurend toezicht op gehouden. Ja, dan gebeurt het natuurlijk ietsjes minder snel dat Sam op zondagavond eventjes wat geld, 8 miljard even overboekt. Dus dit soort dingen in plaats, dat is niet alleen maar zeg maar van het moet of het mag. Hè, want dan kan je altijd nog zeggen ik doe het niet. Maar dat gaat natuurlijk over een bepaalde uitwerking in hoe je dat dan organiseert.
Ja, hoe moeilijk maak je het en wat is
de controle? Precies. Nou ja, kapitaalsvereisen, dat gaat er dus over dat als je eigen business verlies geeft, dat je niet meteen je klanten in de problemen zijn, maar dat eerst nog een buffer is van je eigen geld voordat dat op is, zeg maar. En het uitgeven van tokens, wat voor soort tokens mag je in omloop brengen? Ja, dat Serum en het FTT, ja, die is maar de vraag op welke manier die door die toets waren gekomen.
Mag je die op je balans zetten?
Nou ja, wat mag je daar vervolgens mee inderdaad? Ja. Dus ja, ik denk dat dit soort dingen wel zouden kunnen helpen, hè, mits dat natuurlijk ook echt toezicht opgehouden wordt. Hè? Ik bedoel, het heeft niet zoveel zin om alleen maar te zeggen, joh, we willen dat je dit soort dingen doet en zie het verder maar. Hè? Maar dan zou het wel kunnen helpen. Kijk, het dingetje is natuurlijk wel, FTX was international, hij was gevestigd op de Bahama's. Ja, en daar geldt MiCA niet.
Ja.
Hè? En toch is FTX hier gewoon te gebruiken.
Ja.
En dan kan je zeggen van, ja, maar MiCA is er nog niet. Ja, maar FTX heeft ook geen DNB-registratie.
Maar we zien intussen wel dat Amerikaanse bedrijven en Binance, in welke juridictie die ook wonen, dat weten we helemaal niet. Dat die intussen zich, en Huobi hoorde ik pas, zich moeten gaan houden en dat werkelijk gaan doen aan de Nederlandse regelgeving.
Ja, natuurlijk. Ja, als je hier diensten aanbiedt, hier jezelf, en er zijn wel definities van wanneer je je diensten aanbiedt, maar één daarvan is dat je het in de Nederlandse taal aanbiedt, en ander is dat je Ideal aanbiedt, en wat van dat soort dingen. Dan moet je aan de Europese wetten houden als het gaat om MiCA. En nu al de WWFT als het gaat om witwastoezicht. En de Nederlandse bank heeft nooit gezegd FTX opereert hier illegaal. Of Binance opereert hier illegaal. Hebben ze nooit gedaan. Met andere woorden, voor de Nederlander, ja, FTX of
Bitfavo, ze allebei exchanges moeten doen.
Nou ja, dat is dus de vraag. En de vraag is, wat gaan ze straks doen met MiCA? Gaan ze dan zeggen, nou, we gaan wel MiCA-vergunningen heel erg handhaven voor de bedrijven die zich hier vergunning aanvragen. En de rest kan gewoon alsnog zijn gang gaan. Ja, dan heeft het dus allemaal niet zoveel zin. Dus het komt wel van twee kanten. Je moet het dan ook wel gaan handhaven, wat ze nu dus ook niet doen met WWFT. Ze laten die grote bedrijven gewoon hun gang gaan.
Ja. Dan kun je zeggen, dit heeft alles te maken met gecentraliseerde exchanges. En we hebben gedecentraliseerde exchanges. Je kunt ook zeggen, ja, hallo, gedecentraliseerde exchanges worden nog veel moeilijker te reguleren dan gecentraliseerde. Welke van de twee is het?
Hoe bedoel je dat?
Gedecentraliseerde exchanges, gaan die minder last hebben van dit soort uitwassen dan gecentraliseerde? Of zijn die juist moeilijker te reguleren en dus meer geneigd tot uitwassen?
Nou, ze zijn moeilijker te reguleren, maar ze zijn ook slechter in staat om tot dit soort uitwassen te komen. En dat komt omdat in principe, als het echt om decentrale software gaat, alles transparant is. Dus dan zijn alle geldstromen zijn transparant. Wat waar staat is transparant. Waar
iemand
de code
niet
uit...
op zondagavond, zoals Bert net zegt, gaan overmaken naar een...
Nou ja, daarom zou ik er heel even over na te denken. Dat kan dus wel als een van de makers van zo'n decentrale exchange nog een admin key heeft. Dus het is een beetje de vraag van hoe volwassen is zo'n decentraal protocol al? Dus neem een Uniswap, die bestaat al een hele tijd. En dat hebben al heel veel mensen naar gekeken, naar die code. En dat heeft een bepaalde... zet heel veel gelden. En dat, op een gegeven moment dan kun je zeggen van... nou, dit heeft al zoveel doorstaan. Dit heeft een bepaalde volwassenheid bereikt. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei protocollen... waar daadwerkelijk één iemand met één druk op de knop... wel het geld kan uithalen. Dan noem je dan bijvoorbeeld een rug pull. Een tapijt wordt weggetrokken. Dus ja, het is daar wat minder zwart-wit. Van decentrale exchanges zijn wel of niet goed daarin. Daar zit een bepaalde nuancering in. En neem bijvoorbeeld, we hebben het wel eens gehad over Tornado Cash als protocol. Ja, daar hebben de admins hebben de keys daarvan weggegooid, verbrand. Dus al zou je het willen, dat kun je niet meer stoppen.
Wie het niet meer weet, dat was de Ethereum mixer die in staat was om de herkomst van transacties te verduisteren.
Ja, dus eens met Peter, het is super transparant. Wat er gebeurt en wat de regels zijn, dat is namelijk in het smart contract te zien. Maar wat governance betreft, dus het bestuur, daar hangt het er dus van af.
Ja, dus daar moeten we eigenlijk nog door die natuurlijke selectie heen van de goeden die boven komen drijven en de slechte die overeen.
Wat we natuurlijk wel gezien hebben in de afgelopen jaar is dat het fenomeen van een rug pull bekend is geworden. En nu ga je dus niet meer zomaar je geld stoppen in iets waarvan je weet dat er nog gecentraliseerd, dat het bestuur nog niet in orde is. Dus daar zit dat is iets wat veel meer moet ontstaan. Alleen het interessante is wel dat de kennis daarover, die wordt op een gegeven moment gevangen in de technologie. En dus daar gaat het mis. En dus gaan we het allemaal beter doen. Terwijl elk gecentraliseerd bedrijf kan het weer opnieuw verkeerd gaan doen.
Ja.
En dat is natuurlijk een beetje hetzelfde. Dat als een chauffeur een verkeerde inschatting maakt, dan crasht hij. Maar daarvan leert die chauffeur, als hij niet dood is. Maar daarvan worden niet alle andere chauffeurs in de wereld ook betere chauffeurs. Nee. Terwijl als een zelfrijdende auto crasht, dan kan de kennis wel worden gevangen in besturingssoftware. En dan kunnen alle auto's slimmer van worden. En dus zoiets als technologie heeft wel de potentie om in zijn geheel beter te worden. Terwijl elk gecentraliseerd bedrijf weer opnieuw fraudeurs of oplichters. Nou, misschien moeten we het ietsjes milder zeggen. Dat daar weer opnieuw risico's zijn. Dat de hebzucht of de gretigheid zo groot wordt. Of misschien nog neutraler. Dat de concurrentie zo groot wordt dat mensen toch grenzen overschrijden.
Ja. Oké. Wat er nu allemaal gebeurt. Ik heb van de week toch nog eens even gekeken naar de Rainbow Chart. Dat is die prachtige, steeds minder hard omhoog gaande kromme waar de Bitcoin-koers dan binnen de kleurtjes van de regenboog blijft. Dat is op dit moment niet meer het geval. We zitten nu ver onder het niveau van de fire sale.
Ja, volgens mij moet er een kleurtje worden toegevoegd.
Er moet een kleurtje bij.
Zwart. Ja. Zwart, ja.
Ja. Kortom, is met name het koersniveau van Bitcoin dan op dit moment, is dat nog normaal?
Ja, dat is...
Of is die rainbow chart niet goed? Ja.
Nou ja, blijkbaar. Dus als je een model hebt wat zegt het moet er binnen blijven en het is er niet meer binnen, dan moet je zeggen dat het model geen zinvolle tool meer is.
Ja,
weet je, dit is een heel ingewikkelde discussie. Hè? Want waar komt nu eigenlijk de waarde van Bitcoin vandaan? De prijs weten, dat is namelijk wat er in de allerlaatste trade op een exchange voor is afgesproken tussen de laatste koper en de laatste verkoper. Wat is nou de waarde? En dan kun je, als je echt gaat hebben over wat biedt Bitcoin de wereld, wat is het dan? Een store of value, een betaalsysteem, een onafhankelijk protocol. Er zijn natuurlijk allerlei manieren waarop je ernaar kunt kijken. Hè?
Ja.
Chainalysis. Global Adoption of zo rapport. Hè. Dat gaat over hoe wordt het in de wereld gebruikt. Nou, ze delen dat dan op in een aantal categorieën. Ja, dan verschilt dat. In de ene plek in de wereld gebruiken ze het vooral om geld naar huis te sturen als ze in het buitenland werkt en ze willen die 15 of 20% kosten omzeilen. In een ander land doen ze het om een instortende munt te ontvluchten.
Gewoon beleggen, speculeren.
Whatever, ja. Er zijn alle manieren van gebruiken. Dan zeggen oké, dus dat is de waarde. Dus het heeft iets met hoeveel gebruiken mensen het daarvoor. Ja, dat is heel moeilijk te kwantificeren. We hebben natuurlijk niet een centrale centrale bedrijf die metingen kan doen.
Of die de waarde objectief vaststelt.
Precies, dus ja.
Autoriteit heeft om iets te poneren.
Dus dan ga je toch, hè, dus de meest gebruikte manier om iets over waarde te zeggen is dat je een verband zoekt tussen gebruik en koers. Gebruik is dan eigenlijk een functie van de adoptie. Dus hoe meer mensen gaan gebruiken, hoe meer gebruik er is, hoe groter de waarde is van het netwerk. Gebruik dus netwerkwaarderingsmodellen voor, waar ze ook Facebook en telecommaatschappijen en Tesla mee waarderen. Dus dat zijn manieren om er naar te kijken. En als je dan kijkt van wat is dan nu de adoptie of het feitelijk gebruik, ja, dat is nu misschien wel lager dan we zouden verwachten. Omdat toch meer mensen zeggen, ik doe een stapje naar achteren. En op basis daarvan is het misschien heel gerechtvaardigd dat die koers nu op 17.000, 16.000 is. Ja. Want diezelfde waarderingsmodellen die kwamen een maand of twee geleden nog tot een, nou ja, een redelijke koers van rond de 20.000. Dus dat zou kunnen. En dan moet je dus constateren dat die rainbow chart waar jij het over hebt, die een bepaald soort adoptiesnelheid veronderstelt. Ja, dat we daar nu onder vallen.
Ja, 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 ja.
En dat je dus moet zeggen van
we hebben adoptie is afgenomen.
Ja, we hebben dus een vertraging. Ja, we hebben dus een langzamere adoptie dan mensen ooit, toen ze een keer die lijntjes op de kaart tekenden, hadden voorzien. Of een langzame voortzetting van de groei die je toen zag. Ja, kan. En het kan ook best zijn dat als een tijdje verder zijn en bijvoorbeeld toezicht en regels beter zijn, maar misschien ook de technologie beter is of de alternatieven slechter worden, dat je dan een hele grote versnelling van adoptie krijgt. Wie zal het zeggen?
Ja.
Dus dat is denk ik toch van iets meer afstand hoe ik ernaar zou kijken. En zou zeggen van de proof of the pudding is toch wel in de eating, in het feitelijk gebruik. En als we met z'n allen aan het constateren zijn, joh, die Bitcoin, dat is een soort CDI, een soort Discman. Het was geinig, maar we stoppen ermee. Ja, dan gaat het alleen maar omlaag, die koers.
Ja.
En als ze met z'n allen zeggen van nee, ja, maar goed, uit de as herrijst toch weer iets nuttigers. Ja, dan gaat uiteindelijk ook die koers natuurlijk omhoog.
Ja, we gaan het hierbij laten. Peter, nog een afrondende opmerking?
Ja, ik wil eigenlijk nog even herhalen waar we het radiogedeelte ook mee afsloten. En ik kan me ontzettend goed voorstellen dat we hebben de neiging als we zo terugkijken en vooral aan terugkijken zijn en soep proberen te maken van al die ingrediënten die tegen ons aangemikt worden. Want het kan best zijn dat we die studio uitlopen dat de wereld weer veranderd is.
Ja.
En dat er gewoon veel mensen en consumenten en klanten en cryptobezitters zijn die zich afvragen wat moet ik nu? Misschien heb je het radio gedeelte niet gehoord, maar de tip om dat vermogen, geld, crypto geld, je assets in Nederland te stallen. Zolang er nog zo ontzettend veel onduidelijkheid is wereldwijd, en het gaat dan over hoe toezichthouders de markt benaderen, welke wetten en regels er zijn, doe je er denk ik goed aan om jezelf gewoon eventjes in het Nederlands rechtsgebied, om je daartoe te beperken. De bedrijven hier, die zijn er voor alle groottes van portemonnees. Voor iedereen wat wils. Geen zekerheid dat er in Nederland nooit wat misgaat. Maar als dat dan gebeurt, zoals in de VS, ben je in ieder geval niet overgeleverd. Of in een ander land. Aan een juridictie of een rechtsgebied. Die je minder goed kan volgen. Waar je veel minder van af weet. Waar je misschien minder sterk in je schoenen staat. Dus neem dat in ieder geval te harte. En ga aan de slag met gewoon eens naar je eigen situatie kijken. Wil je een deel van dat vermogen zelf opslaan? Wil je dat samen doen met een bedrijf? Heb je er hulp bij nodig? Snap je wat je doet? Zolang je niet beschermd wordt door derde partijen, ben je toch op jezelf aangeleverd, overgeleverd. En dat past ook wel een beetje bij be your own bank. Dat betekent niet, ik stop wat centjes in een potje. En dat betekent ook dat je je eigen veiligheid en privacy en procedures serieus neemt. Dus die oproep wilde ik nog even doen.
Oké, daar dank ik je voor, Peter Slachter. Ik dank ook Bert Slachter voor de bijdrage aan deze podcast volgende week. Allebei aan listen trouwens bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha met ph.nl. Volgende week dan spreek ik met Milan de Rede. Hij is voormalig crypto-expert bij DNB. Dat wil zeggen, hij is crypto-expert en hij zat ooit bij DNB. En dat gaat dan over het recent gepubliceerde crypto-onderzoek van de centrale bank hier. Co-host is dan Bert Slachter, dus die mag ik volgende week weer verwelkomen. Fijn zo. Vergeet deze CryptoCast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention @CryptoCastNL. Laat reviews achter op Apple Podcasts. Dan kunnen ze ons daar beter vinden. Like, subscribe en comment op YouTube. Iedereen heel hartelijk dank. En tot volgende week bij de CryptoCast. Dag.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.